Een hele goede morgen, vrienden, hier in Sliedrecht. Want dat zijn we toch een beetje van elkaar, hè? We zijn familie van elkaar. Op deze prachtige dag. Het is heerlijk weer. Ik keek vanmorgen eventjes. Het wordt cijfer 10 vandaag. We gaan vanmiddag met onze kinderen gezellig barbecuen, want ik was van de week, de afgelopen week, jarig. Dus, en het is een prachtige dag daarvoor. En vanmorgen willen we natuurlijk lezen uit Gods woord. En we willen nadenken over het geweldige, goede nieuws, het evangelie van onze Heer Jezus Christus, onze Heiland en Redder. Zullen we samen nog een ogenblik stil zijn? Vader, we danken u voor dat geweldige evangelie, Heer. Waar we een klein beetje van begrijpen, Heer. Een klein beetje van proeven, wat straks volledig zal zijn. Dan zal het goede nieuws echt volledig geopenbaard zijn als we de Heer Jezus van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Wat een dag zal dat zijn. Heer, daar zien we naar uit. En wat ons betreft, Heer, mag u vanmorgen komen. Maar we danken u, Heer, dat u er bent, ook nu. En we bidden om de verlichting door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Het evangelie, ja. Maar als je nou het evangelie in één woord zou moeten samenvatten, wat zou je dan zeggen? Boodschap, redding, hoop, genade, liefde, ja, liefde. Liefde is eigenlijk, daar kun je de hele Bijbel in één woord mee samenvatten. Liefde. Natuurlijk kunnen jullie allemaal die geweldige tekst uit de Bijbel dromen, en dat is juist zo jammer, dat we hem kunnen dromen, dat hij zo bekend is geworden, maar dat het wat zo'n onvoorstelbaar geweldige tekst is. Vanmorgen in bed heb ik daar nog eens even heel bewust over nagedacht. Want alzo, en in het Grieks staat er eigenlijk staat er van, kijk toch eens met wat van een kanjer van een liefde God ons heeft lief gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, kijk eens met wat voor een geweldige liefde God mij, en mag je je eigen naam invullen, heeft lief gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon voor mij gezonden heeft. Opdat ik niet voor eeuwig verloren zou gaan. Voor eeuwig van hem afgescheiden zou zijn. Maar voor eeuwig behouden zou worden. Gered zou worden. Geweldig. Liefde. Maar ik weet niet hoe het met u is. Ik heb toch al wat moeite met dat woord liefde. Ik heb er ook lang moeite mee gehad. Rechtvaardiging, ja. Verzoening. Ja. Genade. God die mij genadig is. Maar liefde. Houdt hij echt van mij? Ik moet zeggen, in de loop der jaren ben ik mij steeds meer gaan fascineren over dat begrip, dat woord liefde. En ik zal daar nog vele jaren mee bezig zijn om daar meer door gefascineerd te raken. Maar wat is liefde? In mijn jeugd, de jaren 60, 70, had je de Flower Power beweging. Wie kent dat nog? De Flower Power beweging, ja. Hè? En de mensen liepen in San Francisco. Weet je, don't, if you're going, weet je wel. De liedjes zingen en zo. En het was clappy, happy. Of happy, clappy. En peace werd er geroepen. De Vietnamoorlog was aan de gang. En mensen liepen zo door de straten van Washington of door Amerika. Make love, not war. Maak liefde en geen oorlog. En er werden bloemen uitgedeeld tijdens protestdemonstraties. Het was ook een verschrikkelijke oorlog, die oorlog in Vietnam. En hier in Nederland had je bijvoorbeeld de mensen die liepen zo rond. Hè? Vrede, vrede, geen kernwapens en zo. En ik herinner me in die tijd, ik was een jaar of 16 zo. Ik ben nu 70 geworden deze week, dus reken maar uit wanneer het ongeveer was. Zo midden jaren 60. En we hadden vuifjes als tienergroep. En daar draaiden we de plaatjes van de Beatles. All you need is love. En dan zaten we te schuifelen met elkaar, weet je wel. Dat was liefde. Maar is dat liefde? Ik keek eens op internet en er is een nieuwe serie op Netflix. Ik kijk zo ongeveer nooit naar Netflix. Tenzij dat er echt een hele mooie, goede film is. Ik kan met een vriend van mij meekijken, maar nou, dat gebeurt zeer zelden. Maar er schijnt een serie te zijn die heet Love, liefde. Moeten we daar te raden gaan bij wat liefde is? Ja, het is een beetje een open deur natuurlijk voor jullie. Want dan zeggen jullie allemaal, nee, je moet naar God toe gaan en je moet naar de Bijbel toe gaan. En de Bijbel spreekt heel veel over liefde. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. De Bijbel staat er vol van. Het is eigenlijk de kern van ons hele geloof. Ik heb eens gekeken, want ik wil vanmorgen met u bij een van de apostelen stilstaan. Maar in mijn voorbereiding, naar de vier evangeliën. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Hoe vaak wordt daar gesproken over liefde of liefhebben? Nou, daar kun je een sommetje van maken. Hè. Ik heb zo'n programma op de PC, dan kan ik dat zo laten uitrekenen. En dan zie je zoveel keer daar, zoveel keer daar, zoveel keer daar. En dan zie je, als je dan het Johannes-evangelie neemt, dat Johannes, ik ben vroeger wiskundeleraar geweest, dus ik hou altijd van sommetjes en dat soort dingen. Maar dan zie je dat in het Johannes-evangelie wordt 5 keer, gemiddeld 5 keer meer over liefde en liefhebben gesproken als in die andere evangeliën. 5 keer meer. 5 keer zoveel. En in de eerste Johannesbrief, 5 hoofdstukjes, kleine hoofdstukjes, wordt 44 keer over de liefde gesproken. Het staat er bol van. Niet voor niets wordt Johannes ook wel de apostel van de liefde genoemd. Leven, licht en liefde zijn de 3 sleutelwoorden in de geschriften van Johannes. Maar hoe komt het nou dat het in Johannes zo prominent voorkomt en in die andere evangeliën niet? Hadden die daar geen aandacht voor? Vonden die dat maar niks, de liefde of zo? Nee, dat heeft alles te maken, denk ik, met de tijd waarin het geschreven is. De eerste 3 evangeliën zijn zo'n beetje geschreven midden eerste eeuw, zeg maar ruwweg 40, 50, na de geboorte van Jezus. En het Johannes-evangelie is aan het eind van de eerste eeuw geschreven. En toen waren er al heel wat dwalingen. De dwaling bijvoorbeeld dat Jezus niet echt God was. Dat hij een soort geestesverschijning was. Niet echt aan het kruis gestorven was. Maar allerlei dwalingen waren er. De gnostiek. Nou, ik ga het niet allemaal uitleggen. Moet ik maar eens op internet even snuffelen. Maar het was een hele mystieke beweging. Die zei van je moet tot God opklimmen. En er zijn lagere en hogere goden. En Jezus was er, nou ja, enzovoorts. En Johannes verzet zich daar fel tegen. Leest u de eerste Johannesbrief maar eens. Die verzet zich daar heel fel tegen. Nou, we gaan vanmorgen een stukje lezen in die eerste Johannesbrief over het thema liefde. Wat betekent het om lief te hebben? We gaan lezen 1 Johannes 4 vanaf vers 7 tot 12 en vers 19 tot 21. In Johannes 4 vanaf vers 7. Ik zal even wachten tot jullie het allemaal gevonden hebben. Helemaal achteraan, vlak voor Openbaring, daar staan 3 kleine briefjes. Die tweede en die derde die zijn heel klein. Dan lezen we in vers 7. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, dan heb je datzelfde, net als in Johannes 3 vers 16, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. En dan vers 19, daar staat, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet, niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Liefde en liefhebben. Vrienden, als je in deze wereld kijkt, dan is dat ver te zoeken. Als je kijkt naar wat er de afgelopen tijd in Israël gebeurd is, de haat tussen twee bevolkingsgroepen. Israël, Joden en de Palestijnen. Met als enige doel om de staat Israël van de aarde weg te vagen en te vernietigen. En het vreselijke leed wat aan mensen aangedaan wordt. En ook de Palestijnen. Mensen die daar in vreselijke omstandigheden leven. Het is rampzalig. Ik was eens wat aan het zoeken op internet en ik zag dat er ook prachtige initiatieven zijn tussen Joden en Palestijnen om verzoening onderling te bewerkstelligen. Niet om het hele probleem op te lossen wat daar is, maar wel om heel concreet op lokaal niveau verzoening tot stand te brengen. Prachtig. Maar ik realiseer me ook dat de echte vrede alleen zal komen als de vredevorst gaat komen. Bid voor de vrede van Jeruzalem, zegt Gods woord. En bid ook voor het arme Palestijnse volk, wat zoveel lijdt om hun eigen leiders. Johannes die zegt, geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie lief heeft met de liefde van God, is uit God geboren. Daarom, om te kunnen lief hebben, moet je bij God zijn. Om echt te kunnen lief hebben, moet je bij God zijn. Wij kunnen vanuit onszelf niet echt lief hebben. Ja, we kunnen wel lief en aardig voor elkaar zijn. Als ik Ab vanmorgen zie, dan zeg ik, hey Ab, hoe is het met jou? En Ab zegt, hoi. Tuurlijk, hè. Maar echt liefhebben zoals de Bijbel dat zegt. Liefhebben zoals God ons heeft lief gehad. Dat is onmogelijk. Daarom is bekering en wedergeboorte een absolute noodzaak. En het is nog maar het begin, maar een absolute noodzaak om te kunnen liefhebben. En als je dan bekeerd bent en je bent wederom geboren, ja, dan begint het pas. Dan denk je misschien zoals ik vroeger dacht van, nou ben ik er, ik ben binnen, klaar is Kees. Maar dan begint het pas. Ik dacht, weet je, aan zo'n auto die uit de fabriek komt. Ik weet niet of jullie wel eens zo'n programma gezien hebben op de tv, maar vroeger zag ik wel eens zo'n programma, dan werden auto's getest. Dan kwam er zo'n nieuwe auto, hè. Nou, ik rij in een oude Mercedes, maar dan komt er misschien zo'n nieuwe Mercedes van de band. En dan wordt die getest, aan zo'n testteam. En die gaan er dingen mee uithalen waarvan je denkt van, zouden de wielen nog rond zijn na afloop? Zit er nog een stuur aan? Hoeveel deuken zitten erin? De meest gekke dingen doen ze met zo'n auto om te kijken of die goed is. Nou, zo gaat het in ons leven ook, vrienden. Ook wij zijn op weg. En in die weg naar die bekering en die wedergeboorte, ja, dan kom je jezelf tegen. Kent u dat? Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die zegt, nee hoor, ik ken dat niet. Dan kom je jezelf tegen. Ik weet wel, toen ik pas bekeerd was, praat je over 1973, dus inmiddels bijna 50 jaar geleden, prijs de Heer voor die dag. Maar toen dacht ik echt, en neemt u mij niet kwalijk dat ik het belachelijke zeg, maar toen dacht ik echt, de Heer heeft een goeie aan mij. Ik heb mij bekeerd. Ik heb Jezus aanvaard, weet je wel. Je moet Jezus aannemen, ik heb hem aangenomen. Goed voor mij. En dan ga je op weg. Nou, dan leer je het wel af, hoor. Want dan kom je jezelf tegen. Dag na dag. Tot je op een gegeven moment denkt van, en steeds meer gaat denken, en tot aan mijn dood toe zal ik het waarschijnlijk wel gaan denken, God, ik begrijp niet dat u van mij kunt houden. En dat is het wonder. Dat God van ons houdt. God kennen. Als ik denk aan God kennen, dan denk ik aan deze tekst. Waarom? Nou, dat was mijn eerste preek. Ik weet nog goed, toen ik voor het eerst preekte in Rotterdam, ergens in de jaren 80 was dat, toen heb ik over deze tekst gesproken. Ik stond zo achter het katheter, ik zal het even zo doen. En er was een lieve zuster, die kwam naar de dienst naar mij toe en die zei, je was wel zenuwachtig, hè? Ik zei, ja, ik was heel zenuwachtig, ja. Voor de eerste keer preken. Maar wat een tekst, hè. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die u gezonden hebt. Wat een geweldige tekst, vrienden. En dat is het geweldigste wat er is in de hele schepping. Om God te mogen kennen. We hebben een caravan in Zeeland en van de week, vrijdag was ik jarig, hadden we een piepklein feestje met een paar mensen van de camping. We zitten op een hele kleine camping, een mooi plekje. En we deden met elkaar een kopje koffie en een taartje. En een van die mensen die zou komen, die vroeg van tevoren aan mij, heb je nog wensen? Ik zei, heb je nog wensen? Ik zei, nou. Ik zei, ja, zei ik wil niet vroom overkomen, hoor. Ik zei, maar mijn grootste wens is dat ik het komende jaar God beter zou leren kennen. Dat is echt mijn allerdiepste wens. Want God kennen is het geweldigste wat er is. Maar wat is kennen? Een broeder die al lang overleden is, helaas, die ik goed gekend heb, die zei eens, en daar ben ik het helemaal mee eens, des te ouder dat je wordt, des te meer besef je hoe weinig je God kent. Des te ouder dat je wordt, des te meer besef je hoe weinig je God kent. Ja, wat is dat waar? De Almachtige is eigenlijk onkenbaar. Wij kunnen God niet als het ware vatten. Wij zullen tot in eeuwigheid, denk ik, verbaasd zijn over wie God is. En we zullen zeggen, Heer, ik had me van alles voorgesteld. Maar dat het zo zou zijn. Oh. Ja. Kennen is veel meer dan feitenkennis en dan dingen in je verstand hebben. Kennen heeft te maken met relatie, zeggen we vaak. Met innige verbondenheid, zoals ik met mijn vrouw al 41 jaar verbonden ben. En we lief en leed met elkaar delen. En we er voor elkaar proberen te zijn. En die kennis groeit nog steeds. Ik ken mijn vrouw goed. Ik weet als ik wat vraag, dan weet ik van, waarschijnlijk gaat ze dit antwoord geven. Weet je, u kent dat wel, hè? Ik weet hoe ze op dingen reageert. En toch groeien nog steeds in kennis van elkaar. En denk ik nog wel eens van, oh, dat wist ik nog niet. Na zoveel jaar. Verbondenheid. Toen we met elkaar trouwden, toen heb ik daar voor Gods aangezicht beloofd, ik zal haar nooit verlaten. Ik zal trouw zijn. Daarom betekent ook trouwen, zit het woordje trouw in. Ik zal haar nooit verlaten. En ik ben zo blij, weet u vrienden, dat we die dienst hebben gehad. En dat ik daar heb gestaan en dat beloofd heb. Want zoals het in ieder huwelijk is, was het in ons huwelijk ook wel eens spannend. En dat de vonken eraf vlogen. En dan ben ik zo blij dat ik bij mezelf wist. Ik heb al mijn schepen achter mij verbrand. Er is geen weg terug. Ik kan alleen maar vooruit. En zo groeien naar elkaar toe. Wat is liefde? Wat is liefde voor God? Is dat hier zijn vanmorgen? Mooie liederen zingen. We hebben vanmorgen prachtige liederen gezongen. Ik hou van jullie liederen. Mooie Johan de Heer liederen. Is dat in je Bijbel lezen? Is dat bidden? Het hoort er allemaal bij, vrienden. Maar liefde is meer. Iemand zei eens, en jullie kennen dat waarschijnlijk wel, liefde is een werkwoord. Liefde moet je doen. De Heer Jezus zegt in Johannes 14 vers 6 dit. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Ziet u, God kennen betekent luisteren naar hem. Naar zijn woord. Door de inspiratie, door de verlichting van de Heilige Geest in ons, dat woord in ons gaat werken. En daar moet je tijd voor nemen. En prioriteit voor nemen. En jij? Neem jij echt tijd en prioriteit om te luisteren naar God? Niet om braaf je religieuze plicht te doen. Van ik moet stille tijd houden vandaag, want dat hoort erbij. Dus ik lees braaf in de Bijbel, ik doe mijn gebedje en klaar. Nee, om echt tijd te nemen om bij God te zijn. En soms is dat heel lastig. Omdat het je niet altijd wat zegt. En toch trouw zijn. In het lezen, in het overdenken. Zoals het in Psalm 1 staat. Hè, welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Nog staat op de weg der zondaars. Nog zit in de kring der spotters. Maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft. En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Doe je dat wel eens? Gods woord lezen en overpeinzen, ermee bezig gaan, dan niet zomaar afstandelijk, maar echt met het woord bezig gaan, zodat het iets gaat doen in je. En dan, als je dan leest, dan moet je ook gaan doen wat er staat. Dat is het lastigste natuurlijk, hè. Dat betekent overgave en onderwerping aan God. Als de Heer Jezus in Gethsemane is, dan zegt hij die geweldige woorden. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En weet je, als je zo op weg bent, op die weg. Ik noem dat de weg van het kruis. Want het kruis moet een steeds prominentere plaats in ons leven krijgen. Het kruis is het centrale middelpunt voor ons leven. En ik zeg wel eens dat het kruis heeft twee kanten. De Heilige Geest doet ons twee kanten van het kruis zien. De ene kant van het kruis is niet zo'n mooie kant. Het is een lelijke, donkere kant. Dat is mijn hart van nature. Dat is mijn zondige natuur. En God confronteert mij met mijzelf. Door het leven heen. Maar die andere kant is een hele lichte kant. Daar straalt het licht vanaf. Dat is de kant van Gods liefde. En die twee zijn er altijd. Ze kunnen niet zonder elkaar. Als je alleen maar die donkere kant hebt, dan word je een somber, zwaarmoedig iemand die alleen maar teneergedrukt wordt, omdat je zo'n zondaar bent. Maar als je alleen maar die lichte kant hebt, dan wordt het oppervlakkig. Maar die twee moeten in balans zijn. En dat is wat de Heilige Geest in ons uitwerkt. En dan langzaamaan, door de jaren heen, ga je meer begrijpen van wat het betekent. God is liefde. U kent allemaal die geweldige tekst in Galaten 5 vers 22. Hè? In de Galatenbrief staat Paulus twee dingen tegenover elkaar. Aan de ene kant wie wij van nature zijn en aan de andere kant wie God is. Het hele verhaal omtrent de wethouder en zo, wat daarin in naar voren komt. En dan heeft Paulus het over de werken van het vlees en de vrucht van de geest. En de vrucht van de geest is wat de geest in ons voortbrengt. Zoals een appelboom appelen voortbrengt. Nu als de Heilige Geest in ons gaat werken, als wij, om dat woord te gebruiken, vervuld zijn met de Heilige Geest, dan zijn dit de kenmerken daarvan. Zelfbeheersing. Zachtmoedigheid, geloof, goedheid, vriendelijkheid, geduld, vrede, blijdschap. Maar als eerste staat daar liefde. Want dat valt alles samen. Paulus die schrijft aan de Korintiërs in 1 Korinthe 13, dan schrijft hij, als ik de liefde niet had, dan ware ik niet, staat er in de NBG. Oftewel, dan is het allemaal zinloos. Dan kun je nog zo religieus bezig zijn en je kunt je uitsloven, dan is het zinloos. Echt zinloos, zonder zin. En vrienden, wat is die liefde in deze wereld ver te zoeken? Deze liefde. Vanmorgen spraken we nog even met elkaar, Ab en ik, over dit feit, over hoe deze wereld losgeslagen is, over hoe Nederland losgeslagen is. En hoe Gods wetten en geboden met voeten getreden worden. Ik denk aan de hele genderideologie die er in Nederland heerst. Ik denk aan het feit dat er een nieuwe wet is gekomen die dieren beschermt. Nou heb ik niks tegen dierenbescherming hoor. Integendeel, ik hou van dieren. Maar het bespottelijke vind ik dat er meer aandacht is voor een dier als voor een ongeboren mens. We hebben er grote problemen mee als een kip niet voldoende ruimte heeft. En het zegt er niks negatiefs over. Ik bedoel het niet om het belachelijk te maken, want het is allemaal natuurlijk helemaal goed. Maar we hebben er geen probleem mee met wat er in deze wereld gebeurt met ongeboren kinderen. Want weet je wat de grootste doodsoorzaak in deze wereld is? Dat is niet corona hoor, echt niet. Of wat dan ook. Dat zijn ongeboren kinderen die vermoord worden. Vorig jaar in 2020 zijn er, en ik lees je voor wat ik hier heb opgezocht, 42,6 miljoen kinderen in de moederschoot vermoord. 42,6 miljoen. Dat is ruwweg 3 keer de hele bevolking van Nederland. Bizarre. Liefde? Nee, vrienden. Als je liefde wilt, dan moet je bij God zijn. Daarom zegt Johannes ook: wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Zijn hele wezen is liefde. Hij kan niet anders dan lief hebben. Maar hij is ook heilig. Daarom kan hij ook de zonde niet door de vingers zien. Maar omdat hij zo ongelooflijk veel van jou, van u en van mij hield, is hij tot het uiterste gegaan. En hij heeft zijn, God is niet in de hemel blijven zitten zo van: oh, wat vind ik het toch erg, zeg. Oh, die Wim Evers. Oh, daar gaat hij voor eeuwig verloren. Zielig voor hem, hoor. Wat vind ik het jammer. Nee, God is tot het uiterste gegaan. God kon niet verder gaan. God heeft zichzelf gegeven. De heilige, eeuwige, oneindige God is mens geworden. De incarnatie is een onbegrijpelijk wonder. God is in Jezus mens geworden. Om zichzelf te geven. Om zichzelf te offeren aan zichzelf. En om zo verzoening tot stand te brengen. En waarom? Zoals het hier staat: opdat wij zouden leven. Opdat wij zouden leven. En dan zegt Johannes: hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonde. Hij heeft ons verzoend. Zoals twee mensen die verliefd zijn, die zoenen elkaar. Die houden van elkaar. God heeft ons verzoend met zichzelf. En waarom? Omdat wij zulke liefertjes waren, omdat wij God zochten, omdat wij hem lief kregen, dat God zegt: nou, als je zoveel van mij houdt, dan zal ik ook wat voor jou doen. Nee, helemaal niet. Integendeel, dit staat er in Romeinen 5 vers 8. God echter bevestigt, in de NBG staat bewijst, zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Maar zondaars klinkt zo lief nog, hè? Dat klinkt nog wel aardig lief. Van de week bracht ik mijn auto naar de garage en ik sprak met de man daar. En hij is een aardige vent. Hij komt in een kerk. En ik zei, Jan, weet jij wat zonde is? Ben jij een zondaar? Ja, ik ben een zondaar. En weet je wat zonde is? Ja, slechte dingen doen of zo, zei hij. Ik zei, ja. Ik zei, zonde is, moet je je voorstellen als zo'n schietschijf en je schiet een pijl. En je schiet ernaast. Dan mis je je doel. Dat is zonde. Zonde is je doel missen. Ik heb vroeger in Brabant gewoond. In mijn studietijd. En hadden we der Seun, zeiden ze dan. Der Seun, dat is zonde, dat is jammer. Het is jammer, het mist zijn doel. Het komt niet tot zijn doel. En wij en ik zijn niet tot ons doel gekomen. Integendeel. Wij waren vijanden van God. Als ik aan mezelf denk, ik heb God vervloekt. Ik ben tot geloof gekomen door mijn vloeken. Doordat iemand zich zo aan mij ergerde, dat hij met mij een gesprek begon en ik nieuwsgierig werd. Prijs de Heer. En tot geloof kwam. Door de genade en de inwerking van de Heilige Geest. Nu doe mij, hoor. God heeft zichzelf gegeven voor zijn vijanden. Vrienden, dat besef, dat moet steeds dieper en dieper in ons doordringen. Elke dag opnieuw moet het wonder van de liefde en de genade van God moet ons als het ware verpletteren. En die liefde leidt tot zelfkennis en tot diepe verwondering. Maar het leidt er ook toe dat we het verlangen gaan krijgen om hem te gehoorzamen. om te doen wat God zegt. Maar tegelijkertijd realiseer ik me ook dat dat altijd onvolmaakt is. Zoals mijn liefde tot mijn Henny en haar liefde tot mij ook. Altijd onvolmaakt. Dus onze liefde is onvolmaakt. Maar Gods liefde is volmaakt. Maar wat is liefde? Wat betekent het als twee mensen van elkaar houden? Wat betekent dat ik van mijn vrouw houd? Gisteren zat ik nog boven mijn preek voor te bereiden. En ik hoorde mijn vrouw beneden. We zouden s'avonds nog visite krijgen. En het was al redelijk laat. Ik ging naar beneden en zei, kan ik even helpen met aardappelen schillen? Nou, als je dat wil doen, graag. Ja, het zijn maar niet onnozel kleine dingen natuurlijk. Hè. Maar daar zit de liefde natuurlijk in. Ja, niet dat ik zo'n geweldige huisvader ben, hoor. Begrijp goed. Maar bedoel, daar zit liefde in. In dingen doen die je ander fijn vindt. In niet jezelf op het oog hebben, maar de ander op het oog hebben. En dat is wat God heeft gedaan. God heeft niet naar zichzelf gekeken. God heeft gedacht, hoe kan ik die mensen helpen? Hoe kan ik iets voor die mensen doen? Hoe kan ik die mensen redden? God heeft het goede met jou en mij voor. Echt. Dat wil niet zeggen dat we antwoorden krijgen op al onze vragen, want die krijg je niet. En misschien krijgen we die wel nooit, ook in de eeuwigheid niet. Ik denk ook niet dat het dan nog nodig zal zijn. Maar God heeft het goede met ons voor. God maakt keuzes, zodat keuzes om voor ons het goede te zoeken. Gods liefde heeft altijd het goede met de ander op het oog. Ik denk aan die geweldige woorden van de Heer Jezus. Als hij zegt in Matthäus 23, daar zegt hij, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Daar zie je het ook. En liefde, daar hangt de hele Bijbel, daar vat je de hele Bijbel in samen. Liefhebben met je hart, met je ziel en met je verstand. Met je hart, ja, dat gaat meer richting gevoel en wil. Met je ziel, je kunt ook vertalen met leven, met je hele wezen, met je leven, maar ook met je verstand. Ik zeg wel eens, ik heb het idee dat als christenen, als ze s'avonds thuiskomen van hun werk, dan zeggen ze, nou ben ik weer geestelijk. Nu zet ik mijn knopje om naar geestelijk of zo. Maar overdag. Maar met je verstand betekent dat je keuzes maakt. Want dat doe je met je verstand. Je denkt over dingen na, je zegt van, ik ga dat doen en dat niet. Dat je keuzes maakt die het goede voor die ander op het oog hebben. In de eerste plaats God. God liefhebben. Dat betekent dat je in je leven ervoor kiest om hem te gehoorzamen. In hele concrete kleine situaties. En vult u voor uzelf maar in. Denkt u maar eens aan zo'n situatie waarin u zegt van ja, daar had ik een andere keuze moeten maken. Of daar heb ik de goede keuze gemaakt. Daar komt het op aan. Kiezen voor God. En kiezen voor de ander. Kiezen voor het goede van de ander. Want dat is wat liefhebben is. Het goede voor de ander zoeken. En vrienden, dat is wat deze wereld zoekt in ons. Deze wereld zoekt niet aan mensen die veel van theologie weten of de Bijbel uit hun hoofd kennen of wat dan ook. Deze wereld kijkt naar ons en zoekt mensen waarin ze die echte, pure liefde van God tot uitdrukking zien komen. En dat is de kern van het christelijke geloof. Dat is wat Sliedrecht in jullie wil zien. Een groep mensen die echt elkaar lief hebben. In het tweede gedeelte van 1 Johannes 4, wat we gelezen hebben, daar schrijft Johannes, Hoe kun je nou God lief hebben, zegt hij, als je je broeder niet lief hebt? En al helemaal niet als je je naaste niet lief hebt. Dat kan niet, zegt hij. Want God die, hoe kun je je broer die je ziet niet lief hebben, terwijl je beweert dat je God die je niet ziet wel lief hebt? Dat kan niet, zegt hij, dat staat in tegenspraak met elkaar. En vrienden, het krachtigste getuigenis voor je buren, voor je familie, voor je plaats, voor je collega's, voor je kinderen, is dat ze iets gaan zien van die echte liefde van God. Een paar weken geleden is Lies begraven. Jullie kennen Lies niet, is ook niet zo belangrijk. Maar Lies was een oud collega van mijn vrouw en we hebben haar gekend. En ik was in onze caravan toen en ik heb naar haar afscheidsdienst gekeken. En vrienden, wat een indrukwekkende dienst was dat. Nee, het zingen was niet zo indrukwekkend, met alle respect. Er was een koortje van wat mensen uit de gemeente, een paar, vier mensen uit de gemeente die hun best deden om niet vals te zingen. Er was iemand die had een verkondiging, die was ook wel aardig. Maar er waren enkele mensen die gaven getuigenis van wat Lies voor hun betekend had. Dat was indrukwekkend. Want er kwam één woord uit naar voren. Nu weet het wel wat dat woord is. Liefde. Hoe Lies de mensen om haar heen lief had en dat uitstraalde. En Lies was niet volmaakt hoor. En ik kan u ook dingen uit haar leven vertellen dat u zegt van... Dus het gaat niet om Lies. Maar er kwam ook iemand naar voren. Ali. En Ali is nu 31 jaar. Hij is getrouwd, hij heeft kinderen. En hij is vluchteling geweest, hij is bootvluchteling geweest. Hij is overgekomen uit, ik dacht, Irak. En hij kwam in Nederland, als 14-jarig jochie kwam hij in Nederland. En hij kwam met Lies in contact. En Lies heeft hem in huis genomen. En heeft tegen hem gezegd, ik wil een moeder voor je zijn. Lies was ongetrouwd, had geen kinderen. En Lies is een moeder voor hem geweest. Maar wat voor een moeder. Wauw. Want Ali zegt, ik was niet makkelijk als tiener hoor. Echt niet, ik was opstandig en vervelend. En Lies hield maar van mij. En Lies heeft hem ook tot de Heer geleid. En Ali stond daar jankend op het podium. Te vertellen over de liefde van Lies. Kijk, dat maakt indruk. Daar zie je iets van de praktijk van het christenleven. Maar vrienden, dat betekent ook sterven aan jezelf. En dat is het lastige. Kijk, om te zeggen van, ja, we moeten elkaar lief hebben, weet je wel. We moeten lief en aardig voor me. Ja, dat gaan we doen. Maar als het erop aankomt, sterven aan jezelf. Niet ik, maar Christus. Dan komt het aan op de goede keuzes maken in je leven. Dan komt het erop aan om te zeggen, Heer, niet mijn wil, maar uw wil. Dan komt het erop aan om misschien je maar eens even terug te trekken. Als je de opstandigheid in jezelf voelt, omdat je een weg wilt gaan waarvan je weet van, het is niet wat God zou willen. Of het dan in het kleine of in het groot is. En om dan op je knieën te gaan. En te worstelen met God, zodat je kunt zeggen, Heer, het is goed. Het is goed, Heer. Vrienden, zo'n getuigenis als van Ali spreekt harder dan welke preek, dan welke Bijbelstudie, wat dan ook. En dat is wat God zo graag in u, in jou en in mij wil bewerken en vraagt aan jou en in mij. Wil jij je hand aan mij geven? En wil jij jezelf verliezen? Wil je lief hebben zoals ik lief had? En Goddank zijn we daar niet alleen in. Het is niet zo van, ga nu maar je best doen. De Heilige Geest woont, als je een kind van God bent, hoe jong of hoe oud je ook bent, maar als je een kind van God hebt, als je werkelijk je knieën gebogen hebt voor de Heer Jezus en voor God, en als je hem, om dat woord maar te gebruiken, aangenomen hebt, je hebt jezelf overgegeven aan hem, dan belooft de Bijbel, dan komt de Heilige Geest van God. Die komt in je woning. Dan word je een tempel van de Heilige Geest. En hij gaat in jouw leven aan het werk. Om je te vormen. Om je op die weg van jezelf over, van zelfovergave. De weg van vernedering. De weg van het kruis. Om op die weg achter de Heer Jezus aan te gaan. En zo een beelddrager van Christus te worden. God geven dat het in jou en in mijn leven meer en meer mag gebeuren. Wil jij zo in de concrete situaties van het leven zeggen, Heer, ga uw gang. Amen. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons lief hebt. Dank u wel voor dat geweldige woord dat u ons zo lief had. Heer, ik wil niet alleen zeggen help ons om lief te hebben, Heer. Natuurlijk wil ik dat ook zeggen. Ook zeggen, Heer, en ik hoop dat ik dat namens iedereen mag zeggen, Heer, die weg willen we gaan. We willen leren om het goede voor de ander te zoeken, om in alle situaties van ons leven te denken, Heer, wat kan ik nu denken, wat kan ik doen, wat kan ik zeggen, wat goed is voor die ander. Niet om mijzelf te verheffen, maar juist die ander. Help ons zo, Heer. Verheerlijk uw naam. En Heer, wij willen samen met u die weg gaan. In Jezus' naam. Vader, we danken u zo voor deze dienst. We danken u zo voor uw woord. Zegen ons, Heer, tot eer van uw naam. Amen.